from the conference center at Temple Square in Salt Lake
City. Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 180ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Leden en functionarissen van de kerk komen uit de hele wereld bij elkaar om raad en instructies van hun kerkleiders te ontvangen. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder schriftelijke toestemming verboden. President Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Broeders en zusters, wij heten u welkom in deze eerste bijeenkomst van de 180ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Wij heten vooral de leden en belangstellenden welkom die zich hier in het conferentiecentrum of waar ook ter wereld bevinden. President Thomas S. Monson, die deze conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. We heten de algemene autoriteiten en de algemene presidiums van de hulporganisaties welkom die deze conferentie bijwonen. We zijn dankbaar voor de vele televisie- en radiostations en de satelliet- en kabelbedrijven die hun middelen belangloos beschikbaar stellen om deze conferentie in zoveel gebieden van de wereld uit te zenden. De muziek in deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Tabernakelkoor. Dat wordt gedirigeerd door Mac Wilberg en Ryan Murphy met Clay Christiansen en Andrew Unsworth aan het orgel. Het koor heeft deze bijeenkomst geopend met Guide Us, O Thou Great Jehovah en brengt nu Let Zion in Her Beauty Rise. Het openingsgebed wordt vervolgens uitgesproken door ouderling Octaviano Tenorio van de 70.
Our Father in heaven.
Onze Vader in de hemel. We zijn zeer dankbaar voor uw Zoon Jezus Christus. We zijn zeer dankbaar voor de zegeningen die we van u ontvangen. We zijn zo dankbaar voor uw kerk en de levende profeten die we vandaag de dag hebben. Nu wij met de eerste bijeenkomst van de conferentie beginnen, wij vragen we u of u door de Heilige Geest tot ons wil spreken, in ons hart en onze geest. Dat de boodschappen tot ons mogen doordringen. Dat wij de raad die we zullen ontvangen deze ochtend zullen overwegen voor ons welzijn en dat van onze gezinnen. Zegen president Thomas S. Manson, onze profeet, met gezondheid, met kracht en inspiratie. Dat wij uw heilige woord door hem mogen horen en zullen opletten. En die zullen gehoorzamen. Help ons uw liefde te voelen. Wij vragen dit in de naam, gezegende naam van uw Zoon, onze Heiland en Verlosser, Jezus Christus. Amen.
We shall now be pleased to hear from.
We hebben nu het voorrecht om te luisteren naar onze dierbare profeet, president Thomas S. Monson. Na zijn toespraak zingt het koor We thank thee, O God, for a prophet. Na de koorzang spreekt ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen ons toe. Hij wordt gevolgd door zuster Rosemary Wixom, algemeen jeugdwerkpresidenten. Na haar toespraak spreekt ouderling Claudio R.M. Costa van het Presidium der 70 ons toe. President Monson.
My beloved brothers and sisters.
Geliefde broeders en zusters, wij heten u welkom bij de algemene conferentie die via diverse media over de hele wereld te horen en te zien is. Wij spreken onze dank uit jegens alle die bij de complexe logistieke organisatie van deze geweldige onderneming betrokken zijn. Sinds de afgelopen aprilconferentie is het werk van de Heer ongehinderd voortgegaan. Ik heb het voorrecht gehad om 4 nieuwe tempels in te wijden. Vergezeld van mijn raadgevers en andere algemene autoriteiten ben ik afgereisd naar Gila Valley, Arizona, naar Vancouver, British Columbia, naar Cebu City in de Filipijnen en naar Kiev in de Oekraïne. De tempels op al die locaties zijn buitengewoon prachtig. Stuk voor stuk vormen ze een zegen voor onze leden en een goede invloed voor mensen die geen lid van onze kerk zijn. De dag voor iedere tempelinwijding mochten we genieten van een culturele avond met uitvoeringen van onze jonge mensen en sommige van onze minder jonge mensen. Die festiviteiten vonden doorgaans plaats in grote stadions, hoewel we in Kiev in een schitterend paleis bijeenkwamen. De vieringen gingen met dans, zang en muziek gepaard en de voorstellingen waren prachtig. Ik spreek mijn lof en mijn liefde uit voor alle betrokkenen. Iedere tempelinwijding was een geestelijk feest. We hebben bij elke gelegenheid de geest van de Heer gevoeld. Volgende maand wijden wij de Lahaitempel in Hawaii opnieuw in. Als een van onze oudste tempels heeft deze vele maanden een grondige renovatie ondergaan. We zien naar die heilige gelegenheid uit. We blijven tempels bouwen. Met genoegen kondig ik vanmorgen aan dat we grond hebben gekocht voor de bouw van 5 nieuwe tempels in de komende maanden en jaren op de volgende locaties: Lissabon, Portugal, Indianapolis, Indiana, Urdaneta, Filipijnen, Hartford, Connecticut, Tijuana, Mexico. De verordeningen in onze tempel zijn van essentieel belang voor ons heil en het heil van onze overleden dierbaren. Laten we getrouw de tempels blijven bezoeken, die steeds dichter bij onze leden gebouwd worden. Nu, voordat we gaan luisteren naar onze sprekers vanochtend, wil ik iets zeggen over wat me na aan het hart ligt en dat onze onverdeelde aandacht verdient. Ik doel op het zendingswerk. Eerst spreek ik tot de jonge mannen met het Aaronisch priesterschap en de jonge mannen die ouderling worden. En herhaal de boodschap van eerdere profeten. Iedere waardige jonge man die daartoe in staat is, dient zich op een zending voor te bereiden. Een zending is een priesterschapsplicht, een verplichting aan de Heer die ons zoveel heeft gegeven. Jonge mannen, ik spoor jullie aan om je op een voltijdzending voor te bereiden. Blijf rein en zuiver en waardig om de Heer te vertegenwoordigen. Zorg dat je gezond en sterk blijft. Bestudeer de schriften. Waar dat kan, neem deel aan het seminarium of instituut. Raak vertrouwd met de handleiding voor zendingswerk, predik mijn evangelie. Nu enkele woorden tot de jonge zusters. Hoewel jullie niet dezelfde priesterschapsplicht hebben als de jonge mannen om een voltijds zending te vervullen, is jullie bijdrage in het zendingsveld waardevol en van harte welkom. En nu richt ik mij tot de oudere broers en zusters. We hebben behoefte aan heel veel meer zendingsechtparen. Tot de getrouwe echtparen die nu in het veld actief zijn of dat zijn geweest. Dank u wel voor uw geloof en uw toewijding aan het evangelie van Jezus Christus. U dient bereidwillig en getrouw en brengt veel goeds tot stand. U die nog niet de fase in uw leven hebt bereikt dat u als echtpaar op zending kunt gaan, spoor ik aan om u nu voor te bereiden op de dag dat het wel zover is. Als uw omstandigheden dat toelaten, als u pensioengerechtig en gezond genoeg bent, stel u dan beschikbaar voor een voltijdszending ergens in de wereld. U krijgt niet zo vaak de kans in uw leven om de fijne geest en voldoening te ervaren door samen al uw tijd in dienst van de meester werkzaam te zijn. Wel nu, broeders en zusters, ik bid dat u op de geest van de Heer bent afgestemd wanneer we de komende 2 dagen naar zijn dienstknechten luisteren. Om die zegen bid ik voor ons allen in de naam van Jezus Christus. Amen.
President Monson.
President Monson. De algehele lidmaatschap van de kerk verheugt zich met het koor en zegt: wij danken u, Heer, voor profeten. Danken u voor uw leven, voor uw voorbeeld. Wij houden van u, we bewonderen u en we steunen u. En tijdens de middagbijeenkomst hebben wij de gelegenheid wereldwijd om formeel onze hand ter ondersteuning op te steken. Niet alleen voor president Monson, maar ook voor alle andere algemene functionarissen van de kerk. Omdat mijn naam daarbij ook genoemd zal worden, ben ik zo vrij om u op voorhand namens alle functionarissen te danken voor uw opgestoken hand. Geen van ons zou zonder uw gebeden en uw stem kunnen dienen. Uw geloof en liefde, uw trouw en liefde betekent voor ons meer dan we ooit kunnen uitdrukken. In diezelfde geest is mijn boodschap vandaag dat wij u steunen. Dat wij ook voor u gelijkaardige gebeden vanuit ons hart opzenden en dat die uitdrukking van liefde wederzijds is. We weten allemaal dat de presiderende functionarissen van de kerk bijzondere sleutels, verbonden en verantwoordelijkheden zijn gegeven. Maar we weten ook dat de kerk onvergelijkbare kracht put, werkelijk unieke vitaliteit, uit het geloof en de vrome toewijding van ieder lid van de kerk, wie u ook bent. In welk land u ook woont, hoe jong of inadequaat u zich ook voelt, of hoe bejaard of beperkt u zichzelf ook ziet, ik getuig tot u dat u persoonlijk door God geliefd wordt, dat u een centrale plaats inneemt waar het gaat om de betekenis van zijn werk en dat de presiderende functionarissen van de kerk van u houden en voor u bidden. Juist die persoonlijke waarde, die heilige grootsheid van een ieder van u, is de ware reden dat er een plan voor heil en verhoging bestaat. In tegenstelling tot het gewone gesprek van de dag, gaat dit over u? Nee, draai uw hoofd niet om, kijk niet naar uw buurman. Ik spreek tot u persoonlijk. Ik heb geworsteld om een geschikte manier te vinden waarop ik u kan vertellen hoeveel God van u houdt en hoe dankbaar wij hier op dit podium voor u zijn. Ik probeer de stem van de engelen in de hemel te vertegenwoordigen om u te danken voor al het goede dat u ooit hebt gedaan, voor ieder vriendelijk woord dat u heeft gesproken, voor ieder offer dat u ooit heeft gebracht, om de schoonheid en de zegeningen van het evangelie van Jezus Christus aan iemand, wie dan ook, door te geven. Ik ben dankbaar voor jonge vrouwenleidsters die naar een jonge vrouwenkamp gaan zonder shampoo, douches of mascara en van getuigenisbijeenkomsten bij een rokerig kampvuur de meest geweldige geestelijke ervaringen maken die meisjes of die leidsters hun hele leven zullen hebben. Ik ben dankbaar voor alle vrouwen in de kerk die in mijn leven zo sterk zijn geweest als de berg Sinaï en zo barmhartig als de berg van de bergreden. Wij glimlachen soms om de verhalen van onze zusters, weet u, groene gelatinepudding, doorgestikte dekens en aardappels bij een begrafenis. Maar mijn familie heeft al die zaken ooit in dankbaarheid ontvangen. En in één geval zowel de doorgestikte deken en de aardappels bij de begrafenis op dezelfde dag. Het was maar een kleine doorgestikt dekentje, piepklein eigenlijk, om de reis van mijn overleden babybroertje terug naar zijn hemelse huis zo warm en comfortabel te maken als onze ZAW-zusters dat wilden. Het eten dat na de dienst voor ons gezin verzorgd werd, vrijwillig gegeven, zonder een woord van onze kant, werd dankbaar ontvangen. Glimlach maar over onze tradities, maar op de een of andere manier zijn de vrouwen van de kerk, die vaak te weinig in de schijnwerper staan, altijd present als de handen slap neerhangen en de knieën knikken. Zij schijnen instinctief het goddelijke in de uitspraak van Christus aan te voelen die luidt: in zoverre gij dit aan een van deze minste broeders hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan. En de broeders van de priesterschap zeker niet minder. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de leiders van onze jonge mannen die, afhankelijk van klimaat en continent, ofwel slopende voettochten van 80 kilometer maken, ofwel ijsgrotten uitgraven en daar ook werkelijk in proberen te slapen, tijdens wat ongetwijfeld de langste nachten in het bestaan van de mensheid zijn. Ik heb dankbare herinneringen aan mijn eigen hoge priestersgroep enkele jaren geleden, die wekenlang om de beurt sliepen op een lichtstoel in de slaapkamer van een lid van het quorum dat op sterven lag, zodat zijn bejaarde en al even zwakke vrouw wat kon slapen gedurende die laatste weken van haar geliefde. Ik ben dankbaar voor het leger van leerkrachten, beambten, adviseurs en administrateurs, om nog maar niet de mensen te noemen die altijd en eeuwig tafels neerzetten en stoelen opruimen. Ik ben dankbaar voor de patriarchen van de kerk, voor muzici, deskundigen, familiegeschiedenis en voor krakenmikkige echtparen die 's ochtends om 5 uur naar de tempel hobbelen met koffertjes die ondertussen bijna even groot zijn als ze zelf. Ik ben dankbaar voor stille, onzelfzuchtige ouders die misschien wel hun hele leven zorgen voor een kind dat het moeilijk heeft. En soms meer dan één kind. Ik ben dankbaar voor kinderen die later in hun leven schouder aan schouder iets terugdoen voor hun zieke of bejaarde ouders. En tot de bijna volmaakte oudere zuster die onlangs enigszins verontschuldigend fluisterde: ik heb in de kerk nooit ergens leiding over gehad. Ik ben alleen maar een hulp geweest. Tot haar zeg ik: lieve zuster, de hemel zij dank voor u en voor alle hulpen in de kerk. Sommigen onder ons die leiders zijn, hopen op een dag de status voor God te bereiken die u al heeft bereikt. Maar al te vaak ben ik tekortgeschoten in het uiten van dankbaarheid voor het geloof en de goedheid van zulke mensen in mijn leven. President James E. Faust stond 13 jaar geleden op dit spreekgestoelte en zei: ik herinner me dat mijn grootmoeder toen ik nog jong was heerlijke maaltijden kookte op een houtfornuis. Als de houtkist naast het fornuis leeg raakte, pakte grootmoeder die stilletjes op en ging die buiten bij de stapel cederhout weer vullen, waarop ze de zwaar geladen kist weer naar binnen droeg. Ik was zo ongevoelig dat ik daar gewoon zat en mijn geliefde grootmoeder die houtkist uit de keuken zelf liet vullen. Toen zei hij, terwijl zijn stem brak van emotie: ik schaam me hiervoor en heb het mijn hele leven betreurd dat ik heb nagelaten haar te helpen. Ik hoop haar eens om vergeving te vragen. Als een man als president Faust, die in mijn beleving volmaakt was, deze jeugdige tekortkoming kan erkennen, dan kan ik niet anders dan iets dergelijks toegeven en deze achterstallige eer bewijzen. Toen ik op zending geroepen werd, lang voor de dageraad destijds, was er nog geen sprake van nivelleringsregelingen voor de zendelingen. Iedereen moest zelf de volledige kostenlast dragen van de zending waar hij of zij naartoe gestuurd werd. Sommige zendingsgebieden waren erg duur en de mijne bleek daar één van te zijn. Zoals dat voor zendelingen gebruikelijk is, had ik geld gespaard en persoonlijke spullen verkocht om mijn zending zelf te kunnen bekostigen. Ik dacht dat ik genoeg geld had, maar ik wist niet zeker hoe ik het gedurende de laatste maanden van mijn zending zou redden. Met die vraag in mijn achterhoofd verliet ik toch mijn familie voor de meest fantastische ervaring waar men op kan hopen. Ik weet zeker dat ik meer van mijn zending hield dan enige jonge man ooit daarvoor of daarna van zijn zending heeft gehouden. Toen ik thuis kwam, waren mijn ouders net zelf op zending geroepen. Wat moest ik nu doen? Hoe ter wereld kon ik een opleiding betalen? Hoe kon ik een kamer huren en in mijn onderhoud voorzien? En hoe kon ik mijn hartewens vervullen, de adembenemende, volmaakte Patricia Terry trouwen? Ik geef graag toe dat ik ontmoedigd en bang was. Aarzelend ging ik naar de plaatselijke bank en ik vroeg de manager, een vriend van de familie, hoeveel er ook nog op mijn rekening stond. Hij keek verbaasd en zei: wel, Jeff, Alles staat nog op je rekening. Hebben ze dat niet gezegd? Je ouders wilden je na je thuiskomst toch een beetje op weg helpen. Ze hebben tijdens je zending geen cent van je rekening gehaald. Ik dacht dat je dat al wel wist. Wel, ik wist het niet. Ik weet wel dat mijn vader een self-made boekhouder, zoals dat in onze woonplaats genoemd werd, met weinig klanten, 2 jaar lang waarschijnlijk nooit een nieuw pak of een nieuw overhemd of een paar nieuwe schoenen heeft gedragen, zodat zijn zoon dat op zending allemaal wel kon hebben. Verder wist ik niet, maar daar kwam ik nu achter, dat mijn moeder, die tijdens haar hele leven nooit buitenshuis had gewerkt, een baantje bij een plaatselijk warenhuis had genomen om bij te verdienen voor mijn zendingskosten. En daar is tijdens mijn zending nooit met 1 woord over gerept. Geen enkel woord over dat alles. Hoeveel vaders in deze kerk hebben niet precies hetzelfde gedaan als mijn vader? En hoeveel moeders doen nu in deze economische moeilijke tijden niet hetzelfde wat mijn moeder deed? Mijn vader is al 34 jaar geleden overleden, dus net als president Faust moet ik wachten totdat ik hem ten volle kan bedanken aan de andere zijde. Maar mijn lieve moeder, die volgende week 95 wordt, zit vandaag thuis fijn naar deze uitzending te kijken in St. George, dus het is niet te laat om haar te bedanken. Mama en papa, jullie en alle moeders en vaders en gezinnen en getrouwe mensen overal, ik dank u voor de offers die u brengt voor uw kinderen en voor de kinderen van andere mensen, dat u zo graag wilde dat zij hadden wat u niet had en dat u hun zo graag alle levensgeluk wilde geven wat u maar kon. Mijn dank aan u allen, geweldige leden van de kerk en massa's goede mensen die niet van ons geloof zijn, omdat u iedere dag van uw leven bewijst dat de zuivere liefde van Christus nimmer vergaat. Geen van u is onbelangrijk. Deels omdat u het evangelie van Jezus Christus maakt tot wat het is, een levende herinnering aan zijn goedertierenheid en genade. Een persoonlijke maar machtige manifestatie in kleine dorpen en grote steden van het goede dat hij deed en het leven dat hij gaf toen hij anderen vrede en heil bracht. Wij voelen ons bovenmatig vereerd dat wij één met u zijn in een heilig werk. Wat Jezus tot de Nefieten zei, zeg ik vandaag tot u: wegens uw geloof is mijn vreugde overvloedig. En toen hij die woorden had gezegd, weende hij. Broeders en zusters, uw voorbeeld indachtig, beloof ik u plechtig dat het mijn vaste voornemen is om beter, om getrouwer te zijn, vriendelijker, meer toegewijd en liefdevoller, zoals onze hemelse Vader is en zoals zoveel van u al zijn. Dat bid ik in de naam van ons grote voorbeeld in alle dingen, de Heer Jezus Christus. Amen.
Onlangs was ik aanwezig bij de geboorte van de kleine Kate Elizabeth. Toen ze net geboren was en in de armen van haar moeder werd gelegd, strekte Kate haar handje uit en greep de vinger van haar moeder vast. Het was alsof de kleine Kate zei: als ik je vasthoud, help je me dan om op het pad terug naar mijn hemelse vader te blijven? Op 7-jarige leeftijd kreeg Jozef Smit tyfus en er nestelde zich een ontsteking in zijn been. Dr. Nathan Smith werkte al met een nieuwe procedure waardoor het geïnfecteerde been gered kon worden. Zonder verdoving moest Dr. Smith Jozefs been opensnijden en delen van het geïnfecteerde bot verwijderen. Jozef weigerde brandewijn te drinken tegen de pijn en wilde niet vastgebonden worden. Maar hij zei: ik wil dat mijn vader op mijn bed zit en me in zijn armen houdt. Dan zal ik alles doen wat nodig is. Tot kinderen over de hele wereld zeggen wij: neem mijn hand. Hou goed vast. We blijven samen op het pad terug naar onze hemelse vader. Ouders, grootouders, buren, vrienden, jeugdwerkleidsters, wij allemaal kunnen ons best doen om onze kinderen vast te houden. We kunnen stilstaan, knielen, hen in de ogen kijken en hun aangeboren verlangen om de heiland te volgen voelen. Neem hun hand. Loop naast hen. Het is onze kans om ze te verankeren op het pad van geloof. Geen enkel kind hoeft het pad alleen te bewandelen. Zolang wij maar vrijuit met onze kinderen praten over het heilsplan. Door begrip voor het plan kunnen ze beter vasthouden aan de waarheid dat ze een kind van God zijn en dat Hij een plan voor hen heeft. Dat zij in het voorsterfelijk bestaan bij hen woonden en dat zij van vreugde jeugden om terug naar de aarde te mogen gaan. En dat wij allemaal naar onze hemelse vader kunnen terugkeren door de hulp van de heiland. Als ze het plan goed begrijpen en begrijpen wie ze zijn, zullen ze niet vrezen. In Alma 24 lezen we: Hij heeft onze ziel evenzeer lief als Hij onze kinderen lief heeft. Daarom wordt het heilsplan zowel ons bekendgemaakt als toekomstige geslachten. We beginnen alvast het plan aan onze kinderen bekend te maken als we de ijzeren roede zelf stevig vasthouden. Immers, als we de ijzeren roede stevig vasthouden, kunnen we onze handen over hun handen leggen. Zo kunnen we het enge en smalle pad samen bewandelen. Ons voorbeeld wordt in hun ogen uitvergroot. Zij volgen onze cadans als zij zich zeker voelen bij onze daden. We hoeven niet volmaakt te zijn. Alleen maar eerlijk en oprecht. Kinderen willen zich één met ons voelen. Als een ouder zegt: het gaat ons lukken, wij kunnen dagelijks als gezin de schriften lezen, dan volgen de kinderen. Een dergelijk gezin met 4 jonge kinderen schrijft: we besloten in het klein te beginnen omdat onze kinderen nog maar een korte aandachtspanning hadden. Ons oudste kind kon nog niet lezen, maar ze kon onze woorden wel nazeggen. Dus we gingen in het Boek van Mormon lezen. Elke avond 3 versen. Mijn man en ik lazen ieder een vers en dan mocht Sydney een vers herhalen. We groeiden naar 4 versen en daarna 5, toen de jongens ook versen gingen herhalen. Het was saai, maar we gingen door. We probeerden ons te richten op getrouwheid in plaats van snelheid. We hebben 3,5 jaar over het Boek van Mormon gedaan. Het gaf een geweldig gevoel van voldoening. De moeder vervolgt: dagelijkse schriftstudie als gezin is nu een gewoonte voor ons. Onze kinderen zijn gewend aan de schriftuurtaal. En mijn man en ik grijpen elke gelegenheid aan om van de waarheid te getuigen. Bovenal was de geest thuis beter voelbaar. Leert u van de ervaring van dit gezin hetzelfde als ik? Als wij ons stevig aan het woord van God willen vasthouden, mag onze schriftstudie bestaan uit een vers per keer. Het is nooit te laat om te beginnen. Ja, u kunt er nu mee beginnen. De wereld zal onze kinderen onderrichten als wij het niet doen. En kinderen kunnen al op jonge leeftijd alles leren wat de wereld ze onderwijst. Wat wij willen dat zij over 5 jaar weten, moet vandaag al deel uitmaken van onze gesprekken met hen. Onderricht hen bij iedere situatie. Laat ieder dilemma, ieder gevolg, iedere beproeving waarmee ze te maken krijgen, een gelegenheid worden om ze te leren hoe ze vast moeten houden aan evangeliewaarheden. Shannon, een jonge moeder, had niet gedacht dat ze haar kinderen in de kracht van gebed zou onderwijzen toen ze hen allemaal in de auto propte om de 40 minuten naar huis te rijden. Het stormde niet toen ze bij oma wegreden, maar toen ze door het ravijn reden, veranderde enkele vlokjes sneeuw in een ware sneeuwstorm. De auto begon te slippen en al gauw had Shannon bijna geen zicht meer. De twee jongste kinderen voelden de spanning aan en begonnen te huilen. Shannon zei tegen de oudste twee kinderen, Heidi en Thomas van 8 en 6, jullie moeten bidden. We hebben de hulp nodig van onze hemelse Vader om veilig thuis te komen. Bid dat we niet vast komen te zitten en dat we niet van de weg af zullen glijden. Haar handen beefden aan het stuur, maar ze kon het fluisteren van herhaalde gebeden horen vanaf de achterbank. Hemelse Vader, laat ons alstublieft veilig thuiskomen. Help ons alstublieft, zodat we niet van de weg afglijden. Uiteindelijk kalmeerden de gebeden de kleintjes en hielden ze net op met huilen toen ze op een wegversperring stuitten. Die maakte dat ze niet meer verder konden. Ze draaiden voorzichtig en vonden een motel waar ze overnachten. In het motel knielden ze neer en dankten ze onze hemelse Vader voor hun veiligheid. Die avond leerde een moeder haar kinderen de kracht van vasthouden aan gebed. Welke beproevingen zullen onze kinderen doormaken? Net als Jozef Smit kunnen onze kinderen de moed vinden om alles te doen wat nodig is. Als wij bewust bezig zijn om hen vast te houden en ze te onderrichten in het plan van onze hemelse Vader door gebed en schriftstudie, zullen zij weten waar zij vandaan zijn gekomen, waarom ze hier zijn en waar ze naartoe gaan. Dit voorjaar gingen mijn man en ik kijken naar een voetbalwedstrijd van onze 4-jarige kleinzoon. Je kon de opwinding op het veld voelen bij de spelers die alle kanten oprenden achter de bal aan. Toen het eindsignaal werd gegeven, wisten de spelers niet wie gewonnen en wie verloren had. Ze hadden gewoon gevoetbald. De coaches begeleidden de spelers naar de tegenspelers om hun de hand te schudden. En toen was ik getuige van iets bijzonders. De coach vroeg om een overwinnaarstunnel. Alle ouders, grootouders en andere toeschouwers stonden op, stelden zich op in 2 rijen tegenover elkaar en vormden een boog door hun armen op te heffen. De kinderen renden joelend tussen de juichende volwassenen door over het pad dat de toeschouwers gevormd hadden. Al gauw deden ook de tegenstanders mee met de pret en alle spelers, winnaars en verliezers, werden toegejuicht door de volwassenen terwijl ze over het pad door de overwinnaarstunnel renden. Ik zag in mijn gedachten een ander beeld. Ik had het gevoel dat ik kinderen zag die naar het plan leefden. Het plan dat onze hemelse Vader heeft bedacht voor ieder kind individueel. Ze renden over het enge en nauwe pad tussen de armen door van de toeschouwers die van hun hielden. En ieder kind voelde vreugde omdat het op het pad was. Jacob heeft gezegd, oh wat is het plan van onze God toch groot. De Heiland heeft de weg gewezen en is ons voorgegaan. Ik getuig dat wij, als we onze kinderen vasthouden en de aanwijzingen van de Heiland volgen, allen naar onze hemels thuis zullen terugkeren en veilig zullen zijn in de armen van onze hemelse Vader. In de naam van Jezus Christus. Amen.
I am a convert to the church. I am so grateful that
ik ben een bekeerling tot de kerk. Ik ben zo dankbaar dat God mijn gebed heeft beantwoord en mij de kennis en een sterk getuigenis heeft gegeven dat Jozef Smit een profeet van God is. Voordat ik de beslissing nam om mij in de kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen te laten dopen, heb ik gedeelten uit de geschiedenis van Jozef Smit bestudeerd. Na iedere alinea zorgvuldig te hebben bestudeerd, heb ik een gebed uitgesproken. Als u dat ook wil doen, kan het u 14 uur kosten. Nadat ik had gelezen, nagedacht en gebeden, kreeg ik van de Heer de verzekering dat Joseph Smith een profeet was. Ik getuig tot u dat Joseph Smith een profeet is. En omdat ik dat antwoord van de Heer heb ontvangen, weet ik dat al zijn opvolgers ook profeet zijn. Wat is het een zegen om in onze tijd profeten te hebben? Waarom is het zo belangrijk dat er heden ten dagen profeten zijn om de ware kerk van Jezus Christus en haar leden te leiden? In de gids bij de schriften staat een definitie van het woord profeet. Iemand die geroepen is door God en uit zijn naam spreekt. Als boodschapper van God ontvangt een profeet geboden, profetieën en openbaringen van hem. Het is een grote zegen om in deze moeilijke tijd het woord, de geboden en de leiding van de Heer te ontvangen. De profeet kan geïnspireerd worden om ten behoeve van de mensheid de toekomst te zien. Er staat geschreven, voorzeker, de Heere Heere doet geen ding of hij openbaart zijn raad aan zijn knechten de profeten. Uit deze tekst leren wij dat de Heer absoluut al het voor ons noodzakelijke aan zijn profeten zal openbaren. Hij openbaart zijn wil aan ons en door middel van zijn profeten geeft hij ons instructies. De Heer heeft ons beloofd dat als wij in de heilige profeten geloven, we het eeuwige leven zullen ontvangen. In het zesde geloofsartikel verklaren we dat we in profeten geloven. Geloven betekent dat we geloof en vertrouwen in ze hebben en doen wat de profeten van ons verwachten. Toen president Ashford F. Benson in 1980 president van de Raad der Twaalf Apostelen was, gaf hij tijdens een devotional in het Marriott Center aan de BYU een krachtige boodschap over gehoorzaamheid. Zijn toespraak, 14 basisprincipes voor het volgen van de profeet, heeft mij diep geraakt. Ik kreeg een goed gevoel, omdat ik bij mijn doop in de ware kerk van de Heer de beslissing had genomen om de rest van mijn leven de profeten te volgen. Ik wil graag enkele beginselen bespreken die president Benson in zijn toespraak heeft genoemd. Ten eerste is de profeet de enige die in alle opzichten uit naam van de Heer spreekt. In onze tijd heeft de profeet van God ons verteld dat we onze naasten moeten liefhebben. Dat we voor het opkomende geslacht moeten zorgen. Dat we de inactieve of minder actieve leden moeten redden. Dat we gehoor moeten geven aan profetische prioriteiten. We moeten begrijpen dat deze prioriteiten Gods prioriteiten zijn. En dat de profeet zijn spreekbuis is om alles aan de kerk en de wereld te openbaren. Wij moeten acht slaan op al zijn woorden en geboden. Ook leren we, want zijn woord zult gij aanvaarden, alsof uit mijn eigen mond, in alle geduld en geloof. Want door die dingen te doen, zullen de poorten der hel u niet overweldigen. Ja, en de Heere God zal de machten van duisternis voor u uit verjagen. En de hemelen doen schudden voor uw welzijn en de heerlijkheid van zijn naam. Ten tweede, de levende profeet is voor ons van groter belang dan de standaardwerken. De hedendaagse profeet ontvangt specifieke openbaring voor ons. Ik kan mij veel momenten herinneren waarop een van de dienstknechten van de Heer iets specifieks voor een stad of land heeft gezegd. Ik herinner me minstens 3 hedendaagse profeten, zieners en openbarers die iets over mijn land, Brazilië, hebben gezegd. Een van die dienstknechten heeft gezegd dat Brazilië een belangrijke economie in de wereld zou worden. Vrij van buitensporige inflatie. Toen hij dat zei, hadden we iedere maand inflatie met dubbele cijfers. Het was voor veel mensen moeilijk om te geloven wat de profeet had gezegd. Maar ik geloofde hem. Brazilië heeft nu al jarenlang een inflatiepercentage van zo'n 5% per jaar. Brazilië is de 9e economie in de wereld geworden. En het gaat heel goed met het land. Ten derde, de levende profeet is voor ons van groter belang dan een dode profeet. In de schriften staat daar een belangrijk voorbeeld van. In de tijd van Noach was het gemakkelijker voor de mensen om in dode profeten te geloven. Maar het was moeilijk voor hen om in Noach te geloven. We weten dat ze door hun ongeloof de zondvloed niet overleefden. Ten vierde, de profeet zal de kerk nooit op een dwaalspoor brengen. Nogmaals, we krijgen onderricht van de levende profeten. President Wilford Woodruff heeft gezegd, de Heer zal nooit toestaan dat ik of wie dan ook die president van deze kerk is, u op een dwaalspoor brengt. Dat staat niet in het programma. Dat heeft God niet in de zin. Als ik dat zou proberen, zou de Heer mij uit mijn positie verwijderen. En dat zal Hij met ieder ander doen die probeert de mensenkinderen weg te voeren van de orakelen Gods en van hun plicht. Ten vijfde, de profeet hoeft geen specifieke opleiding of diploma's te hebben om zich over welk onderwerp dan ook uit te spreken of in welke kwestie dan ook op enig moment handelend op te treden. De Heer riep een jonge man, Joseph Smith, om zijn kerk te herstellen. Denkt u dat de jonge Joseph Smith een doktersgraad in theologie of een andere wetenschap had? We weten dat hij een nederige jonge man was die niet veel scholing had gehad. Maar hij was door de Heer uitverkoren en hij kreeg van de Heer alles wat hij nodig had om zijn roeping als profeet van de herstelling te eren en groot te maken. President Benson zei verder, ten zesde hoeft de profeet niet, aldus spreekt de Heere te zeggen, om ons schriftuur te geven. Ten zevende vertelt de profeet ons wat we moeten weten, niet altijd wat we willen weten. En vervolgens citeerde president Benson uit 1 Nefi 16, vers 1 en 3. En zie, nu geschiedde het, nadat ik Nefi mijn woorden tot mijn broeders had beëindigd, dat zij tot mij zeiden, gij hebt ons harde dingen verkondigd, meer dan wij kunnen verdragen. En nu, mijn broeders, indien gij rechtvaardig waart en gewillig om te luisteren naar de waarheid en er acht op te slaan, zodat gij in oprechtheid voor God kon wandelen, dan zoudt gij niet morren wegens de waarheid en zeggen, gij zegt harde dingen over ons. Ten achtste, de profeet wordt niet beperkt door het menselijk verstand. Lijkt het redelijk om tegen de melaatse te zeggen dat hij zich 7 keer in een bepaalde rivier moet wassen? Toch is dat precies wat de profeet Elisa tegen een melaatse zei. En hij werd genezen. En president Benson noemde nog andere beginselen over gehoorzaamheid aan de profeet. Ik zal de laatste 6 voorlezen. En ik moedig u aan om tijdens de volgende gezinsavond deze beginselen op te zoeken in de woorden en leringen die onze hedendaagse profeten, zieners en openbaarders tijdens deze algemene conferentie spreken. Ten negende, de profeet kan over alles openbaring ontvangen, zowel stoffelijk als geestelijk. Ten tiende, de profeet kan bij maatschappelijke kwesties betrokken zijn. Ten elfde, de 2 groepen mensen die de meeste moeite hebben met het volgen van de profeet zijn de hoogmoedigen die geleerd zijn en hoogmoedigen die rijk zijn. Ten twaalfde, de profeet is niet noodzakelijkerwijs populair in de wereld. Ten dertiende, de profeet en zijn raadgevers vormen het eerste presidium, het hoogste quorum in de kerk. Ten veertiende, de profeet en het presidium, de levende profeet en het eerste presidium, volg hen en word gezegend, verwerp hen en leid. Wij zijn bevoorrecht dat we gedurende deze prachtige algemene conferentie naar de woorden van profeten, zieners en openbaarders kunnen luisteren. Zij vertellen ons wat de Heer van ons, zijn volk, verwacht. Zij geven het woord en de raad van God aan ons. Luister aandachtig en geef gehoor aan hun instructies en aanwijzingen. Dan getuig ik tot u dat u een voorspoedig leven zult leiden. Jezus is de Christus, onze heiland en verlosser. Thomas S. Monson is heden ten dagen Gods profeet en de leden van het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen zijn profeet, ziener en openbaarder. In de naam van Jezus Christus. Amen.
The choir and congregation.
Het koor en de aanwezigen zingen nu Put Your Shoulder to the Wheel, Steek Uw Handen Uit de Mouw, lofzang 169. Na de samenzang spreekt broeder David McConkie, eerste raadgever in het Algemeen Zondagsschoolpresidium, ons toe. Hij wordt gevolgd door ouderling D. Todd Christofferson van het Quorum der Twaalf Apostelen. Het koor zingt vervolgens Tell Me the Stories of Jesus.
This is the 180th semi-annual general.
Dit is de 180ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
Als lid van het Algemeen Zondagsschoolpresidium ben ik geneigd mijn boodschap aan u te beginnen met welkom in de les. Ik richt mijn woorden tot een ieder die als leerkracht is geroepen, ongeacht in welke organisatie en ongeacht of u pas lid van de kerk bent of al jaren lesgeeft. Ik ga het niet hebben over hoe we onderwijzen, maar over hoe we leren. Er kan een groot verschil zijn tussen wat een leerkracht zegt en wat de cursisten horen of leren. Denk eens aan een leerkracht van wie u veel hebt geleerd. Wat had hij of zij dat u ertoe bracht de leerstof in u op te nemen, de waarheid voor uzelf te ontdekken en uw keuzevrijheid te gebruiken om zelfstandig te handelen en niet alleen met u te laten handelen, met andere woorden, te leren? Wat onderscheidde die leerkracht van alle anderen? Een succesvolle leerkracht en schrijver heeft eens gezegd: bij het leren gaat het vooral om iemands houding, de houding van de leerkracht. Het gaat er bij het leren dus niet zozeer om hoe lang een leerkracht al lid van de kerk is, hoe lang iemand al les geeft, of zelfs hoeveel evangeliekennis of onderwijstechnieken de leerkracht beheerst. Waar het vooral om gaat, is de houding of geest waarmee de leerkracht les geeft. In een wereldwijde instructiebijeenkomst voor leidinggevenden vertelde ouderling Jeffrey R. Holland het volgende verhaal. Al jaren geniet ik van het verhaal dat president Packer vaak heeft verteld over de zondagsschoolleerkracht van de jonge William E. Barrett. Voor een nogal rumoerige klas riep men een oude Deense broeder als leerkracht. Hij kende de Engelse taal niet zo goed. Hij had nog een zwaar Deens accent. Hij was veel ouder, had grote werkhanden. Toch moest hij deze jonge, onstuimige jongens lesgeven. Nou, deze keuze had gewoon heel erg slecht kunnen uitvallen. Maar broeder Barrett zei altijd, en dat deel wordt door president Packer geciteerd, dat het deze man lukte tot hen door te dringen. Dat hij over alle barrières en over alle beperkingen heen het hart van die 15-jarige rouwdouwers wist te bereiken en hun leven wist te veranderen. En het getuigenis van broeder Barrett was: we hadden onze handen aan het vuur van zijn geloof kunnen warmen. Succesvolle leerkrachten houden van het evangelie. Ze zijn er enthousiast over. En omdat ze om hun leerlingen geven, willen ze dat die voelen wat zij voelen en ervaren wat zij hebben ervaren. Onderwijzen in het evangelie betekent uw liefde voor het evangelie overbrengen. Broeders en zusters, de houding van de leerkracht kun je niet aanleren, maar wel aannemen. Hoe nemen we de houding dan aan die we als succesvolle leerkracht nodig hebben? Ik wil graag vier basisbeginselen van evangelieonderwijs noemen. Ten eerste, dompel uzelf onder in de schriften. Iets wat we niet kennen, kunnen we ook niet lief hebben. Kweek de gewoonte aan om de schriften dagelijks te bestuderen, los van de voorbereiding op uw les. Voordat we in het evangelie kunnen onderwijzen, moeten we het evangelie kennen. President Monser koestert nog steeds fijne herinneringen aan de zondagsschoolleerkracht die hij als jongen had. Dit is wat hij zei. Als kleine jongen kwam ik onder de invloed van een heel doeltreffende en geïnspireerde lerares die naar ons luisterde en van ons hield. Ze heette Lucy Gertz. In onze zondagsschoolklas gaf ze ons les in de schepping van de wereld, de val van Adam en het zoenoffer van Jezus. Ze liet ons in haar klas kennis maken met hooggeëerde gasten als Mozes, Jozua, Thomas, Paulus en uiteraard Christus. Hoewel we ze niet zagen, leerden we ze lief te hebben, te eren en na te doen. Einde citaat. Lucy Gertz was in staat die hooggeëerde gasten in haar klas uit te nodigen, omdat ze hen kende. Ze waren goede vrienden van haar. Daardoor leerde haar leerlingen ze lief te hebben, te eren en na te doen. De Heer heeft tot Hiram Smith gezegd: tracht niet mijn woord te verkondigen, maar tracht eerst mijn woord te verkrijgen. Die aansporing geldt voor ons allemaal. De Heer heeft ons geboden de schriften te onderzoeken, ons eraan te vergasten en ze als een schat te verzamelen. Als we het woord van de Heer ernstig zoeken en overdenken, zal zijn geest bij ons zijn. Dan raken we bekend met zijn stem. Kort nadat ik als ringpresident was geroepen, ontvingen we als ringpresidium instructies van een gebiedszeventiger. Tijdens die instructiebijeenkomst stelde ik een vraag waarop hij antwoordde: dat is een goede vraag. Laten we in het handboek kerkbestuur het antwoord opzoeken. We keken in het handboek en vonden het antwoord op mijn vraag. Even later stel ik weer een vraag. Opnieuw antwoordde hij: goede vraag. Laten we het handboek erbij pakken. Ik durfde daarna geen vragen meer te stellen. Het leek me beter het handboek te lezen. Ik heb er nadien vaak aan gedacht dat de Heer ons ook een dergelijk antwoord kan geven als we hem onze zorgen of vragen voorleggen. Hij zou kunnen zeggen: dat is een goede vraag. Kijk eens in Alma hoofdstuk 5 of Leer en Verbonden afdeling 76, waarin ik al tot je gesproken heb over deze kwestie. Broeders en zusters, het is in strijd met de gang van zaken in de hemel om voor ieder van ons persoonlijk te herhalen wat hij ons al als volk heeft geopenbaard. In de schriften staan de woorden van Christus. Zij zijn de stem van de Heer. Door de schriften te bestuderen leren we de stem van de Heer kennen. Ten tweede, pas toe wat u leert. Toen Hiram Smith aan dit grote werk van de laatste dagen wilde deelnemen, zei de Heer tot hem: zie, dit is uw werk. Mijn geboden te onderhouden, ja, met geheel uw macht, verstand en kracht. Als leerkracht is ons belangrijkste werk de geboden te onderhouden met geheel onze macht, ons verstand en onze kracht. Ten derde, vraag om hulp van boven. Smeek de Heer om zijn geest met alle kracht van uw hart. In de schriften staat: indien gij de geest niet ontvangt, zult gij niet onderwijzen. Dat betekent dat echt leren zonder de geest niet mogelijk is. Ook al zou u alle juiste onderwijstechnieken gebruiken. De rol van de leerkracht is mensen stimuleren persoonlijke verantwoordelijkheid te aanvaarden. Het verlangen in hen aanwakkeren om het evangelie te bestuderen, te begrijpen en na te leven. Als leerkracht moeten we dus niet zozeer bezig zijn met onze les, maar met anderen helpen het evangelie te leren kennen en na te leven. Hoe lang is het geleden dat u in gebed bent neergeknield en de Heer hebt gevraagd om u niet alleen met de les te helpen, maar u ook te helpen bij het onderkennen en lenigen van de noden van iedere leerling in uw klas? Geen enkele klas is zo groot dat we niet kunnen bidden voor inzicht in de noden van iedere cursist. Natuurlijk voelen leerkrachten zich wel eens onbekwaam. U moet begrijpen dat leeftijd, bekwaamheid en opleiding geen voorwaarden vormen om met de Heer en zijn geest te communiceren. De beloften van de Heer staan vast. Als u de schriften ernstig onderzoekt en de woorden des levens steeds als een schat in uw gedachten verzamelt, als u de geboden met geheel uw hart onderhoudt en voor iedere cursist bidt, zult u het gezelschap van de Heilige Geest ervaren en openbaring ontvangen. Ten vierde, broeders en zusters, is het uitermate belangrijk dat we onze keuzevrijheid gebruiken en zonder dralen handelen overeenkomstig de geestelijke ingevingen die we ontvangen. President Thomas S. Monson heeft gezegd: we kijken, wij wachten, wij luisteren naar die stille, zachte stem. Wanneer die spreekt, gehoorzamen de wijze mannen en vrouwen. Gehoor geven aan ingevingen van de geest moet niet worden uitgesteld. Einde citaat. Aarzel niet om uw keuzevrijheid aan te wenden en te handelen naar de gedachten en indrukken die de geest van de Heer in uw hart legt. Eerst voelt het misschien onwennig, maar ik beloof u dat u als leerkracht de fijnste ervaringen en grootste voldoening zult beleven wanneer u zich overgeeft aan de wil van de Heer en de ingevingen volgt die u van de Heilige Geest ontvangt. Uw ervaringen sterken uw geloof en geven u meer moed om er in de toekomst weer naar te handelen. Geliefde leerkrachten, u bent een van de grote wonderen van deze kerk. U hebt een heilige opdracht. Wij hebben u lief en hebben vertrouwen in u. Ik weet dat als we de schriften onderzoeken en zo leven dat we het gezelschap van de Heilige Geest waardig zijn, de Heer ons in onze roeping en plichten groot zal maken, zodat we onze opdracht van de Heer kunnen volbrengen. Dat wij dat zullen doen, is mijn gebed in de naam van Jezus Christus. Amen.
Als jongeman ben ik in 1964 naar de World's Fair in New York geweest. Een van mijn lievelingsgebouwen daar was het paviljoen van de kerk dat een indrukwekkende replica had van de torens van de tempel in Salt Lake City. Daar zag ik voor het eerst de film Man's Search for Happiness. De verfilming van het heilsplan, verteld door ouderling Richard L. Evans, had grote invloed op vele bezoekers, zo ook op mij. Ouderling Evans zei onder andere: het leven biedt u twee kostbare gaven. De ene is tijd, de andere keuzevrijheid. De vrijheid om met uw tijd te kopen wat u wilt. U bent vrij om de u toegewezen tijd in te ruilen voor sensatie. U mag gaan veranderen voor lage begeerte. U mag gaan investeren in hebzucht. De keuze is aan u. Maar het zijn geen koopjes, want u vindt daarin geen blijvende voldoening. Voor iedere dag, ieder uur, iedere minuut van uw jaren hier op aarde moet eens rekening worden afgelegd. In dit leven wandelt u in geloof en laat u zien dat u goed boven kwaad kunt verkiezen. Juist boven verkeerd, blijvend geluk boven louter vermaak. En uw eeuwige beloning hangt af van uw keuzen. Een profeet van God heeft gezegd: de mensen zijn opdat zij vreugde zullen hebben. Een vreugde die een vol leven omvat, een leven toegewijd aan dienstbetoon, aan liefde en harmonie, thuis en de vruchten van eerlijke arbeid. Een aanvaarden van het evangelie van Jezus Christus, met zijn vrijsten en geboden. Alleen daardoor zult u echt geluk vinden. Het geluk dat niet uitdooft als het licht en de muziek en de menigte verdwijnen. Deze woorden beschrijven de realiteit dat ons leven op aarde een rentmeesterschap van tijd en keuzen is, ons door onze Schepper gegeven. Het woord rentmeesterschap doet ons denken aan de wet van toewijding, die weliswaar een economische rol speelt, maar veel eer nog een toepassing is van de celestiale wet op dit leven, hier en nu. Toewijden is iets apart zetten of tot heiligheid wijden, in dienst stellen van heilige doeleinden. Waar succes in dit leven is het gevolg als we ons leven, dat we zeggen onze tijd en onze keuzen, toewijden aan de doeleinden van God. Door dat te doen, geven we hem toestemming om ons tot onze hoogste bestemming te verheffen. Ik wil met u nadenken over 5 elementen van een toegewijd leven: reinheid, werk, respect voor ons stoffelijk lichaam, dienstbetoon en integriteit. Zoals de Heiland ons liet zien, is een toegewijd leven een rein leven. Hoewel Jezus de enige is die een zonderloos leven heeft geleid, hebben zij die tot hem komen en zijn juk op zich nemen, recht op zijn genade. Met liefde moedigt de Heer ons aan met de woorden: bekeert u, al gij einde der aarde, en kom tot mij en laat u dopen in mijn naam, zodat gij door het ontvangen van de Heilige Geest kunt worden geheiligd, zodat gij ten laatste dagen vlekkeloos voor mijn aangezicht kunt staan. Toewijding betekent dus bekering. Koppigheid, opstandigheid en rationaliseren moeten we laten varen. En onderworpenheid, een verlangen naar correctie en een aanvaarden van alles wat de Heer kan vragen, moet ervoor in de plaats komen. Dit noemde koning Benjamin de natuurlijke mens afleggen, zich overgeven aan de ingevingen van de Heilige Geest en een heilige worden door de verzoening van Christus de Heer. Aan wie dat doet, wordt de voortdurende nabijheid van de Heilige Geest beloofd, een belofte waaraan we herinnerd worden en die we vernieuwen bij iedere gelegenheid waarbij we als bekeerlijke ziel deelnemen aan het avondmaal van de Heer. Ouderling B.H. Roberts heeft gezegd: hij die in het licht en de wijsheid en de macht van God wandelt, zal zich uiteindelijk, zuiver door de kracht van associatie, het licht en de wijsheid en de macht van God eigen maken. Hij zal die heldere stralen tot een goddelijke ketting weven en zichzelf voor altijd met God verbinden en God met hem. Dat is de samenvatting van de mystieke woorden van de Messias: gij Vader in mij en ik in u. Meer dan dat kan de menselijke grootheid niet bereiken. Een toegewijd leven is een leven van arbeid. Al vroeg in zijn leven was Jezus bezig met de dingen van zijn Vader. God zelf wordt verheerlijkt door zijn werk, de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van zijn kinderen tot stand brengen. Van nature verlangen wij om met hem deel te nemen aan zijn werk. En als we dat verlangen, moeten we erkennen dat alle eerlijke werkzaamheden het werk van God zijn. In de woorden van Thomas Carlyle, ieder waar werk is heilig. Ieder waar werk, al is het maar handarbeid, heeft iets goddelijks. Arbeid, waar dan ook op aarde, reikt tot de hemel. God heeft dit sterfelijke bestaan zo ontworpen dat het bijna constant inspanning vereist. Ik herinner me de eenvoudige uitspraak van Joseph Smith: door voortdurende arbeid waren we in staat om een comfortabel leven te leiden. Door te werken blijven we in leven en verrijken we ons leven. We kunnen daardoor de teleurstellingen en de tragiek van deze sterfelijke ervaring overleven. Prestaties waarvoor we geploeterd hebben, brengen een gevoel van eigenwaarde. Werk bouwt en verfijnt karakter, schept schoonheid en is een instrument van dienstbaarheid voor elkaar en voor God. Een toegewijd leven bevat veel werk, soms eentonig, soms simpel, soms niet gewaardeerd, maar altijd werk dat verbetert, ordent, ondersteunt, verheft, dient en omhoog streeft. Nu ik zo spreek over arbeid, moet ik ook een vriendelijk woordje doen voor ontspanning. Net zoals eerlijke inspanning de rust zoet maakt, zo is gezonde ontspanning de vriend en bestendigende collega van werk. Muziek, literatuur, kunst, dans, drama, atletiek, ze kunnen alle het plezier verschaffen dat iemands leven verrijkt en verder toewijdt. Tegelijkertijd hoeven we nauwelijks te vermelden dat veel van wat tegenwoordig plezier genoemd wordt, grof is, verlagend, gewelddadig, geestdodend en tijdverspillend. Het is nog maar een begin. Ironisch genoeg kost het soms veel werk om een goede ontspanning te vinden. Als vermaak van deugdzaam in slecht verandert, wordt het een verwoester van het toegewijde leven. Wel nu, zie toe dat gij hetgeen slecht is, niet aan God toeschrijft. Iemand met een toegewijd leven respecteert de onvergelijkelijke gave van zijn stoffelijk lichaam, een goddelijke schepping naar het evenbeeld van God. Een hoofddoel van onze sterfelijke ervaring is dat elke geest zo'n lichaam ontvangt en leert zijn morele keuzevrijheid te gebruiken in een tabernakel van vlees. Een stoffelijk lichaam is ook essentieel voor verhoging. Want verhoging komt alleen tot stand in de volmaakte combinatie van het stoffelijke en het geestelijke. In deze gevallen wereld is het leven soms pijnlijk kort. Soms is het lichaam misvormd, gebroken of nauwelijks in staat te overleven. Toch is het leven lang genoeg voor elke geest en ieder lichaam zal in aanmerking komen voor de opstanding. Zij die geloven dat ons lichaam niets meer is dan het gevolg van een evolutionair toeval, zullen zich niet verantwoordelijk voelen naar God of naar iemand anders voor wat zij met hun lichaam doen. Wij, die een getuigenis hebben van de grotere realiteit van een voorsterfelijke, sterfelijke en nasterfelijke eeuwigheid, moeten erkennen dat we een plicht hebben jegens God ten opzichte van deze kronende prestatie van zijn stoffelijke schepping. In de woorden van Paulus, of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald, verheerlijk dan God met uw lichaam en uw geest, die van God zijn. Als we deze waarheden erkennen, evenals de aanwijzingen van president Thomas S. Monson tijdens de afgeleden algemene aprilconferentie, dan mismaken we ons lichaam vast niet met bijvoorbeeld tatoeages, of ondermijnen we het met verdovende middelen, of verontreinigen we het met ontucht, overspel of onbetamelijkheid. Omdat ons lichaam het instrument is voor onze geest, is het van vitaal belang dat we er zo goed mogelijk voor zorgen. We moeten de kracht ervan gebruiken om te dienen en het werk van Christus te doen voortgaan. Paulus heeft gezegd, ik vermaan u dan broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Jezus liet zien dat een toegewijd leven een leven van dienstbaarheid is. Slechts enkele uren voordat de kwelling van zijn verzoening begon, waste de Heer nederig de voeten van zijn discipelen en zei tot hen: indien nu ik, uw Heer en Meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook gij elkander de voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet gelijk ik u gedaan heb. Voorwaar, ik zeg u, een slaaf staat niet boven zijn heer, nog een gezant boven zijn zender. Mensen die stilletjes en attent om zich heen goed doen, zijn een voorbeeld van toewijding. Niemand in deze tijd belichaamt deze eigenschap volmaakter in zijn dagelijks leven dan president Thomas S. Monson. Hij heeft een luisterend oor ontwikkeld, dat zelfs de zachtste influistering van de geest kan onderscheiden wanneer hij aangeeft dat iemand zijn aandacht en hulp nodig heeft. Vaak gaat het om kleine daden die aangeven dat er aan iemand gedacht wordt, dat men geliefd is. Maar altijd gaat Thomas S. Monson erop in. In het leven van mijn grootvader en grootmoeder Alexander de Witt en Louise Vickery Christofferson ken ik een voorbeeld van zulke toewijding. Opa was een sterke man, goed in schapen scheren in de tijd dat er nog geen elektrische scheerapparaten waren. Hij werd er ook goed in. Hij zei dat op één dag 287 schapen had geschoren en hij had er wel 300 kunnen doen, maar de schapen waren op. In het jaar 1919 schoor hij meer dan 12.000 schapen en verdiende ongeveer $2.000. Met dat geld had hij zijn boerderij flink kunnen uitbreiden en zijn huis opknappen, maar er kwam van de apostelen een roeping om in de zuidelijke staten op zending te gaan en hij nam die roeping aan met de volledige steun van Louise. Hij liet zijn vrouw, zwanger van hun eerste zoon, mijn vader, en haar 3 dochters achter met het geld van het scheren. Na zijn vreugdevolle terugkeer, 2 jaar later, zei hij: ons spaargeld was genoeg voor die 2 jaar en we hadden nog $29 over. Een toegewijd leven is een integer leven. Wij zien dat aan de man en de vrouw die de huwelijksgelofte met volledige trouw eren. We zien dat aan de vader en moeder, wier eerste prioriteit duidelijk is hun huwelijk te voeden en het lichaam en geestelijk welzijn van hun kinderen zeker te stellen. We zien het aan hen die eerlijk zijn. Jaren geleden maakte ik kennis met 2 families die de samenwerking in een gezamenlijk bedrijf aan het beëindigen waren. De eigenaars, de 2 mannen die bevriend waren en lid van dezelfde christelijke geloofsgemeenschap, hadden het bedrijf jaren daarvoor opgezet. Ze waren in het algemeen gelijkgestemd als zakenpartners. Maar toen ze ouder werden en de volgende generatie mee ging werken in het bedrijf, ontstonden er conflicten. Uiteindelijk besloten de partijen dat het beste was om de baten te verdelen en ieder zelf verder te gaan. Een van de 2 partners, oorspronkelijke partners, ontwierp met zijn advocaten een strategie om zich te verzekeren van een aanzienlijk financieel voordeel ten koste van de andere partner en zijn zoons. In een vergadering van de betrokkenen klaagde een van de zoons over deze oneerlijke manier van doen en deed een beroep op de eer en het christelijke geloof van de eerste partner. Je weet dat het niet juist is, zei hij. Hoe kun je op die manier misbruik van iemand maken, in het bijzonder van een broeder in dezelfde kerk? De advocaat van de eerste partner reageerde met: toe is volwassen, hoe kun je zo naïef zijn? Integriteit is niet hetzelfde als naïviteit. Het is naïef om te veronderstellen dat we geen rekenschap aan God moeten afleggen. De Heiland heeft gezegd: mijn Vader heeft mij gezonden, opdat ik aan het kruis zou worden verhoogd, opdat ik alle mensen tot mij zou kunnen trekken, zodat evenals ik door de mensen was verhoogd, ook de mensen zouden worden verhoogd door de Vader. Om voor mij te staan, om naar hun werken te worden geoordeeld, het zij die goed, het zij die kwaad zijn. Iemand die toegewijd leeft, maakt geen gebruik van een ander, maar zal eerder de andere wang toekeren en zal desgevraagd niet alleen zijn hemd weggeven, maar ook zijn mantel. De scherpste berispingen van de Heiland waren tegen de schijnheiligen gericht. Huichelarij is vreselijk destructief, niet alleen voor de huichelaar zelf, maar voor allen die zijn gedrag waarnemen of kennen, in het bijzonder kinderen. Het verwoest geloof, terwijl eerbaarheid de rijke bodem is waarop het zaad van geloof gedijt. Een toegewijd leven is prachtig. De kracht en sereniteit ervan zijn als een zeer vruchtbare boom die in een voortreffelijk land is geplant, bij een reine beek die veel kostbare vruchten draagt. De invloed van een toegewijde man of vrouw op anderen, met name op hen die dichtbij en dierbaar zijn, is van bijzondere betekenis. De toewijding van velen die ons zijn voorgegaan en van anderen die onder ons verkeren, heeft het fundament gelegd voor ons geluk. En op diezelfde wijze zal uw toegewijde leven toekomstige generaties moed inblazen en zullen ze inzien dat ze bij u in de schuld staan voor hun bezit van alles wat er echt toe doet. Mogen wij onszelf toewijden als zoons en dochters van God, opdat wij, wanneer Hij verschijnt, Hem gelijk zullen zijn, want wij zullen Hem zien zoals Hij is, opdat wij die hoop zullen hebben. Bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Of Jesus, the Son.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Wij spreken onze dank uit voor het Tabernakelkoor en de dirigenten en organisten voor de prachtige muziek die ze ten gehoor hebben gebracht. Onze slotspreker in deze bijeenkomst is president Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het eerste presidium. Na de toespraak van president Uchtdorf zingt het koor The Morning Breaks. Het slotgebed wordt vervolgens uitgesproken door ouderling Eduardo Gavaret van de 70, waarna de conferentie vanmiddag om 2:00 plaatselijke tijd wordt voortgezet.
It's remarkable how much we can learn about life.
Het is opmerkelijk hoeveel we over het leven kunnen leren als we de natuur bestuderen. Wetenschappers kunnen bijvoorbeeld naar de jaringen van een boom kijken en vrij nauwkeurig het klimaat en de groeiomstandigheden inschatten van honderden en zelfs duizenden jaren geleden. Wat we onder andere van de groei van bomen kunnen leren, is dat tijdens jaargetijden met ideale omstandigheden bomen normaal groeien. Maar tijdens jaargetijden waarin de omstandigheden niet ideaal zijn, groeien bomen niet zo hard en gebruiken ze hun energie om te overleven. U denkt nu misschien, dat is allemaal leuk en aardig, maar wat heeft dat met vliegen te maken? Nou, dat zal ik u vertellen. Hebt u ooit in een vliegtuig turbulentie meegemaakt? De belangrijkste oorzaak van turbulentie is een plotselinge verandering in de luchtstroom, waardoor het vliegtuig op en neer gaat, heen en weer slingert en rolt. Hoewel vliegtuigen zijn gebouwd om veel meer turbulentie te weerstaan dan op een gewone vlucht gebruikelijk is, kan het de passagiers toch verontrusten. Weet u wat een piloot doet als er turbulentie is? Een leerlingpiloot denkt misschien dat het goed is de snelheid te verhogen om sneller door de turbulentie heen te komen. Maar dat kan verkeerd zijn. Ervaren piloten weten dat er een optimale penetratiesnelheid is om de negatieve gevolgen van turbulentie tot een minimum te beperken. En in de meeste gevallen houdt dat in dat de snelheid wordt teruggebracht. Hetzelfde principe geldt voor bijvoorbeeld verkeersdrempels. Daarom is het in ongunstige omstandigheden van belang dat wij het wat kalmer aandoen, het evenwicht herstellen en ons op de hoofdzaken concentreren. Dat is een eenvoudige, maar essentiële les. Het lijkt misschien logisch als we het over bomen of turbulentie hebben, maar deze les is verbazingwekkend makkelijk te negeren als we die beginselen in ons dagelijks leven moeten toepassen. Als de druk toeneemt, als we tegenspoed ervaren, als er iets ergs gebeurt, zijn we maar al te vaak geneigd om hetzelfde hectische tempo aan te houden of zelfs op te voeren. Om de een of andere reden denken we dat een hoog tempo het beste is. Een van de kenmerken van het hedendaagse leven is dat we het tempo steeds verder opvoeren, ongeacht turbulentie of obstakels. Laten we eerlijk zijn. Het is vrij gemakkelijk om het heel druk te hebben. We kunnen allemaal wel een takenlijst maken om onze agenda te vullen. Sommige mensen denken zelfs dat hun eigenwaarde afhankelijk is van de grootte van die actielijst. Ze overspoelen de open ruimtes in hun tijdschema met vergaderingen en kleinigheden. Zelfs in tijden van stress en vermoeidheid Omdat zij hun leven onnodig compliceren, voelen ze vaak meer frustratie, minder vreugde en te weinig betekenis in hun leven. Er wordt wel gezegd dat iedere deugd die tot het uiterste wordt doorgevoerd, een ondeugd kan worden. Het overvol plannen van onze dagen valt er zeker onder. Er komt een punt waarop mijlpalen molenstenen kunnen worden en ambities zware lasten op onze schouders. Verstandige mensen begrijpen de lessen van jaringen en turbulentie en passen die toe. Ze weerstaan de verleiding om verwikkeld te raken in de haastige spoed van het dagelijks leven. Ze geven gehoor aan het advies: het leven houdt meer in dan toenemende snelheid. Kortom, ze concentreren zich op de dingen die het belangrijk zijn. Ouderling Dallin H. Oaks heeft tijdens een recente algemene conferentie gezegd: We moeten sommige goede dingen laten lopen om anderen te kiezen die beter of het beste zijn, omdat ze geloof in de Heer Jezus Christus bevorderen en ons gezin sterken. De zoektocht naar het allerbeste leidt onvermijdelijk tot de fundamentele beginselen van het evangelie van Jezus Christus. De eenvoudige en prachtige waarheden die door een liefdevolle, eeuwige en alwetende Vader in de hemel aan ons zijn geopenbaard. Deze belangrijke leerstellingen en beginselen, die zo eenvoudig zijn dat zelfs een kind ze kan begrijpen, geven antwoord op de moeilijkste levensvragen. Er komt uit die eenvoud een bepaalde schoonheid en duidelijkheid voort, die we soms niet waarderen in ons streven naar ingewikkelde oplossingen. Het duurde bijvoorbeeld niet lang voordat astronauten en cosmonauten erachter kwamen dat ballpoints in de ruimte niet werken. Dus gingen intelligente mensen aan de slag om dat probleem op te lossen. Het kostte duizenden werkuren en miljoenen dollars om uiteindelijk een pen te ontwikkelen die overal, bij alle temperaturen en op alle oppervlakten kon schrijven. Maar wat deden de astronauten en cosmonauten totdat dat probleem was opgelost? Nou, ze gebruikten gewoon een potlood. Leonardo da Vinci schijnt gezegd te hebben dat eenvoud de ultieme verfijning is. Als we naar de fundamentele beginselen van het plan van geluk, het heilsplan, kijken, kunnen we duidelijk en eenvoudig de verfijning en pracht van de wijsheid van onze Hemelse Vader herkennen en waarderen. En als we dan onze wegen aan de zijne aanpassen, is dat het begin van onze wijsheid. Het verhaal doet de ronde dat de legendarische coach Vince Lombardi een ritueel voor de eerste dag van de training had. Hij hield een voetbal omhoog en zei tegen de spelers, die al jarenlang ervaring hadden: heren, dit is een voetbal. Hij sprak over de grootte en de vorm van de bal en hoe die geschopt, vastgehouden en gegooid moest worden. Vervolgens nam hij de spelers mee naar het veld en zei: dit is het voetbalveld. Hij liep met ze rond en beschreef de afmetingen, de vorm, de regels en hoe het spel gespeeld moest worden. Deze coach wist dat zelfs deze ervaren spelers, leden van het team, alleen succes konden hebben als ze zich de beginselen eigen maakten. Ze konden ingewikkelde strategieën oefenen, maar als ze de beginselen van het spel niet onder de knie hadden, konden ze nooit kampioen worden. Instinctief weten we volgens mij best wel hoe belangrijk die beginselen zijn. Maar soms worden we afgeleid door allerlei dingen die zo aantrekkelijk lijken. Drukwerk, een breed spectrum aan mediabronnen, elektrische apparaten en snufjes, die allemaal nuttig kunnen zijn als ze op de juiste wijze gebruikt worden, kunnen schadelijke afleidingen worden of ons meedogenloos isoleren. Maar te midden van stemmen en keuzen heeft de nederige man uit Galilea zijn handen uitgestrekt. En hij wacht. Zijn eenvoudige boodschap luidt: kom hier, volg mij. Hij spreekt niet met een krachtige megafoon, maar met de stem van een zachte stilte. De fundamentele boodschap van het evangelie gaat zo gemakkelijk verloren in de stortvloed van informatie die van alle kanten op ons afkomt. In de heilige schriften en de woorden van de hedendaagse profeten wordt nadruk gelegd op de fundamentele beginselen en leerstellingen van het evangelie. We keren terug naar deze fundamentele beginselen, naar de zuivere leer, omdat ze de poort zijn naar diepzinnige waarheden. Zij zijn de deur naar zeer belangrijke ervaringen die we anders nooit zouden kunnen begrijpen. Deze eenvoudige fundamentele beginselen zijn de sleutel om in overeenstemming met God en onze medemens te leven. Ze zijn de sleutel om de vensters van de hemel te openen. Ze leiden ons naar de vrede, vreugde en kennis die ons hemelse Vader heeft beloofd aan zijn kinderen die naar hem luisteren en hem gehoorzamen. Geliefde broeders en zusters, het is verstandig om het iets rustiger aan te doen. Om de optimale snelheid voor onze omstandigheden aan te houden. Om ons op belangrijke dingen te concentreren. Om onze ogen op te slaan en goed te begrijpen wat het belangrijkste is. Laten we de fundamentele beginselen in gedachten houden die ons hemelse Vader zijn kinderen heeft gegeven. En die de basis zijn van een rijk en vruchtbaar leven met de belofte van eeuwig geluk. En zie toe dat al deze dingen in wijsheid en ordelijkheid worden gedaan. Want het is niet nodig dat iemand harder loopt dan hij kracht heeft. En voorts is het noodzakelijk dat hij ijverig is, om daardoor de prijs te kunnen behalen. Geliefde broeders en zusters, als wij ijverig doen wat het belangrijkste is, zullen we naar de heiland van de wereld worden geleid. Daarom spreken we over Christus. Verheugen we ons in Christus. Prediken we Christus. Profeteren we over Christus. Opdat wij zullen weten op welke bron wij mogen vertrouwen voor de vergeving van onze zonden. In deze ingewikkelde, verwarrende en gehaaste wereld is dat de weg die nog veel verder omhoog voert. Wat zijn dan de grondbeginselen? Als we ons tot ons hemelse Vader richten en in de belangrijkste dingen naar zijn wijsheid streven, leren we keer op keer hoe belangrijk deze vier relaties zijn. Met onze God, met ons gezin, met onze medemens en met onszelf. Als wij gewillig ons eigen leven evalueren, zullen we zien waar we van de weg, die nog veel verder omhoog voert, zijn afgedwaald. Dan worden de ogen van ons begrip geopend en weten we wat we moeten doen om ons hart te zuiveren en ons leven opnieuw richting te geven. Ten eerste is onze relatie met God uiterst heilig en essentieel. Wij zijn zijn geestkinderen. Hij is onze Vader. Hij wil dat wij gelukkig zijn. Als wij naar hem op zoek gaan, als we meer over zijn Zoon Jezus Christus leren, als wij ons hart openstellen voor de Heilige Geest, wordt ons leven evenwichtiger en veiliger. We ervaren meer vreugde, vrede en voldoening als we ons uiterste best doen om volgens Gods eeuwige plan te leven en zijn geboden te onderhouden. Wij verbeteren onze relatie met onze hemelse Vader als we meer over hem leren. Als we met hem communiceren. Als wij ons van onze zonden bekeren. En als wij Jezus Christus actief volgen. Want niemand komt tot de Vader dan door Christus. Als wij onze relatie met God willen verbeteren, moeten we wat zinvolle tijd alleen met hem doorbrengen. Als we ons rustig op onze dagelijkse gebeden en schriftstudie concentreren en er altijd naar streven om een geldige tempelaanbeveling te hebben, zijn dat enkele verstandige tijdsinvesteringen om dichter bij onze hemelse Vader te komen. Laten we gehoor geven aan de uitnodiging van de psalmist, die zei: laat af en weet dat ik God ben. Onze tweede relatie is die met ons gezin. Aangezien geen ander succes opweegt tegen falen in het gezin, moet ons gezin een hoge prioriteit hebben. We ontwikkelen sterke en liefdevolle gezinsbanden als we eenvoudige dingen met elkaar doen, zoals samen eten, gezinsavond houden en gewoon plezier met elkaar hebben. In het gezin wordt liefde eigenlijk als volgt gespeld: T-I-J-D, tijd. Als we tijd voor elkaar nemen, is dat de sleutel tot harmonie in het gezin. We praten met elkaar, niet over elkaar. We leren van elkaar en we waarderen elkaars verschillen en overeenkomsten. We ontwikkelen een goddelijke band met elkaar als we door middel van gezinsgebed, schriftstudie en kerkbezoek God benaderen. De derde belangrijke relatie is die met onze medemens. We ontwikkelen die één voor één door open te staan voor de behoeften van anderen, door ze te dienen en door onze tijd en talenten beschikbaar te stellen. Ik was diep onder de indruk van een zuster die gebukt ging onder ouderdom en ziekte, maar besloot dat als ze niet veel meer kon doen, ze in ieder geval kon luisteren. Dus iedere week zocht ze mensen uit die er bezorgd of ontmoedigd uitzagen. Ze bracht tijd met ze door en luisterde naar ze. Ze was een zegen voor zoveel mensen in haar omgeving. De vierde relatie is die met onszelf. Het klinkt misschien vreemd om een relatie met onszelf te hebben, maar die hebben we wel. Sommige mensen kunnen niet met zichzelf overweg. Ze bekritiseren zichzelf voortdurend totdat ze een hekel aan zichzelf krijgen. Ik wil u graag aanmoedigen om minder gehaast te zijn en wat tijd te nemen om uzelf beter te leren kennen. Maak een wandeling in de natuur. Kijk naar een zonsopgang. Geniet van de scheppingen van God. Denk na over de waarheden van het herstelde evangelie en probeer te bedenken wat die voor u betekenen. Ga uzelf zien zoals onze hemelse Vader u ziet, als een dierbare dochter of zoon met een goddelijk potentieel. Broeders en zusters, laten we verstandig zijn. Laten we ons op de zuivere leer van het herstelde evangelie van Jezus Christus concentreren. Laten we vreugdevol deel hebben aan hun eenvoud en duidelijkheid. De hemelen zijn weer geopend. Het evangelie van Jezus Christus is weer op aarde en de eenvoudige waarheden ervan zijn een overvloedige bron van vreugde. Broeders en zusters, we hebben veel reden om ons te verheugen. Als het leven met het snelle tempo en de spanning ervan het u moeilijk maakt om u te verheugen, dan is het misschien tijd om u te concentreren op wat het belangrijkste is. U krijgt geen kracht uit verwoede activiteiten, maar wel als u zich gevestigd hebt op een stevig fundament van waarheid en licht. U krijgt kracht als u uw aandacht en inspanningen op de fundamentele beginselen van het herstelde evangelie van Jezus Christus richt. U krijgt kracht als u aandacht besteedt aan de belangrijke goddelijke zaken. Laten we ons leven wat vereenvoudigen. Laten we de nodige veranderingen aanbrengen, zodat we gericht zijn op de ongelooflijke pracht van het eenvoudige, nederige pad van christelijk discipelschap. Het pad dat altijd naar een zinvol, vreugdevol en vredig leven leidt. Daarom bid ik, En ik geef u mijn zegen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Our dear Father in heaven.
Onze dierbare Vader in de hemel. Aan het einde van deze eerste bijeenkomst van de Algemene Conferentie zijn we dankbaar voor de geest die we gevoeld hebben. Gevoeld door de prachtige muziek en de geïnspireerde boodschappen. Wij geven uiting aan onze dankbaarheid van onze Heiland en Verlosser voor zijn offer voor ons. O God, wij danken u voor profeet. Ja, president Thomas S. Monson. Wij vragen uw zegen over hem en zijn raadgevers. En de leden van het Quorum der Twaalf. Wij danken u, Vader, voor de raad die wij van u ontvangen. Wij vragen om uw zegen en uw hulp om de raad om te zetten in ons leven. Help ons, Vader, om de hoeder van onze broeder te worden, naar het voorbeeld van onze heiland en het voorbeeld van onze profeet. We zijn dankbaar voor nieuwe tempels die zijn aangekondigd. Vader, voordat wij uit deze bijeenkomst vertrekken, vragen wij dat de geest die we gevoeld hebben tijdens deze bijeenkomst met ons mag zijn, verblijven, zodat we uiting kunnen geven aan onze toezegging om uw wil te doen en uw woord te houden. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.
Dit was de eerste bijeenkomst van de 180ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder schriftelijke toestemming verboden.